Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Een wilde man heeft een wilde vrouw gepaard. En de wilde man in kwestie is natuurlijk de schrijver Jeroen Olieslagers, die ik alleen maar zo durf te noemen, omwille van zijn altijd wilde haardos en zijn baard natuurlijk, maar ook omdat zijn taal zo onstuimig kan zijn als de stormachtige schelde in zijn thuisstad Antwerpen. Wilde vrouw is de titel van de nieuwe roman die hij heeft geschreven. En die vertelt over een vrouw, de wilde vrouw dus, die in de 16e eeuw aan boord van een expeditieschip in Antwerpen aankwam. En zij kwam aan in een heel rijke havenstad die langzaamaan ten onder ging aan godsdienstwisten, aan koude en aan honger. Aan dorst dus niet echt zoveel, Jeroen Olieslagers, want er wordt nogal gezopen in Café den Engel.
Er wordt behoorlijk gedronken.
Kennis maken met het hoofdpersonage, dat is Beer. Jeroen, jij zit hier niet alleen, want achter de plexi, nog meer plexi dan de voorbije weken, zit ook Stef Frank. Dag Stef, goedemiddag.
Dag Chantal.
En Stef, jij bent eigenlijk een beetje zo de database van Jeroen geweest, hè, voor dit boek. Een soort van Google-machine die de hele 16e eeuw heeft geturfd op alles wat Jeroen nodig had voor het schrijven van Wilde Vrouw. Ja, je bent zijn bloedbroeder, maar hoe zou jij je taak omschrijven bij het maken van dit boek?
Ja, ik ben een beetje de hoarder, de collectioneur, de aansleurder van materiaal en... Ik heb heel veel uren doorgebracht in de, onder andere in de Conscience Bibliotheek, de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen. En dan ben ik zoveel mogelijk mee naar huis gepakt en dan beginnen grasduinen en doorlopen in alle richtingen. Ik heb ook het... er is een heel mooi plan van Antwerpen uit die periode, van Bolognensis, een van de pronkstukken van Museum Plantin Moretus, dat je op hoge resolutie kan downloaden. En ik heb dat op ware grootte afgeprint aan mijn muur gehangen. Dat is echt 2 of 3 meter of zo.
Super.
En dan kon ik dagelijks mijn Antwerpse wandelingen maken, mijn 16e eeuwse wandelingen. En dan... gewoon door de stapels fotocopies en scans.
Wat een heerlijke job moet dat geweest zijn, Stef. Even terug naar Jeroen. Jeroen, jouw voorlaatste roman, Wil, die ging over de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor jouw hoofdpersonage. En dan stap jij zomaar in die 16e eeuw. Waar is dat eigenlijk begonnen, bij de 16e eeuw of met jouw ongelooflijke fascinatie voor het schilderij van Breugel, de Dulle Griet?
Ik denk eerder de Dulle Griet. Dat was mijn portaal, dat was mijn ingang voor die 16e eeuw. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Zoals je weet, Chantal, ik heb er nogal mee op de koop gelopen de laatste jaren.
Wel, ik heb ooit in dit programma ooit beweerd ook dat de Dulle Griet eigenlijk jouw minnares was.
Ja, daar kwam het wel op. Dat heb ik thuis moeten uitleggen.
Terwijl het een man betreft, want dat heb je dan weer lang geleden. Hè, we hadden een afspraak samen met Manfred Selling toen, die curator was van de Grote Breugel tentoonstelling in Wenen. Hadden wij daar ook een afspraak en dat was toen... Iets wat heel revolutionair klonk uit jouw mond, ook nogal, pushy zo, van ik zal beweren en bewijzen dat zij een hij is en eigenlijk een wilde man. Dankjewel, Stef.
Stef heeft mijn brani echt serieus naar hogere hoogte geschopt, dat is natuurlijk wel zo. Maar ik heb daar daarna ook nog met Manfred Selling over gebabbeld, voor zover dat ik mij nog kan herinneren. Dat was een heel leuk gesprek ook daarna. Ging eigenlijk over de invloed van theaters op het werk van Pieter Breugel.
Ja.
En het belang daarvan, van acteurs en mensen die in de publieke ruimte scènes opvoerden. Want dat is hetgeen wat we natuurlijk bij veel schilderijen van Breugel daadwerkelijk zien. En dat is heel fascinerend.
Uh-huh. Maar goed, er was de Dulle Griet en vervolgens die ontzettende liefde voor de 16e eeuw, waar je helemaal bent ingedoken. Hoe heb je dat nu zelf ervaren? Want... je bent iemand die schrijft over de eigen tijd of de verleden tijd, maar zo'n verleden tijd, dat heb jij nooit gedaan, Jeroen.
Nee, maar dat gebeurde heel geleidelijk. Dus ik had de ambitie om een boek te schrijven. Als het over de 16e eeuw ging, vond ik dat het een ooggetuigenverslag moest zijn omdat ik de lezer net die sensatie wilde aanbieden, dat je dus in de 16e eeuw stapt. En ik heb ook nog wel naar historische romans gekeken en er was zitten in grasduinen en ik dacht van, wat ergert mij nu eigenlijk aan die romans? En meestal is het dat. Meestal is het niet echt het gevoel dat je er bent. En dat vond...
Omdat het te historisch romans is?
Ja, omdat het te uitleggerig is ook. Ja. En omdat het een kader wilt scheppen en dat er te veel energie wordt gestoken in het scheppen van dat kader. Terwijl dat de lezer eigenlijk dan de neiging krijgt van, ja, oké, ik blader gewoon verder tot er weer eens een actiescène komt. Mm. Ik vond dat niet mocht gebeuren in mijn boek.
Ja, toch aan actiescènes geen gebruik. De vrouw natuurlijk. Amai. Nu, als we even focussen, we gaan het straks over het boek zelf hebben en alle waanzinnige personages die erin rondlopen. Maar het is een boek over de 16e eeuw, maar het gaat eigenlijk over anderhalf decennium uit die eeuw. Toen Antwerpen, kijk ook even naar Stef, dat was een soort van snelkookpan. Dat stond daar allemaal te exploderen. Politiek, religieus, sociaal. De boel stond op springen en niemand wist hoe je het moest organiseren.
Ja, en cruciaal daarvoor was onze... dat we uitgekomen zijn op één... strekking eigenlijk binnen dat vele facetten hebbende stadsbeeld, namelijk de familie. Eén familie eigenlijk die we ontdekt hebben. En die eigenlijk, waarvan alle wegen vertrokken eigenlijk. En die ons zo een overzicht gaven eigenlijk. De familie der liefde, het huis der liefde.
Of het huisgezin der liefde. Zo kan het ook, maar de mensen denken nu, en wat voor vreemde tongen zijn ze daar aan het praten op, Clara.
Ja, ja. Het klinkt
even
heel
nog de setting. Ook, dus je hebt natuurlijk de papsen en de lutheranen en de calvinisten en nog veel andere religieuze...
Anabaptisten.
Er was voor ieder wat wils in die tijd.
Dat klopt.
Maar heel veel spanning ook. En daar zie je dan binnen toch wel... Ja, de betere bourgeoisie, hè? En de erudieten en de intellectuelen zie je een soort van andere beleving van godsdiensten opduiken. Ik heb gelezen, Frank, want ik was er niet mee vertrouwd. Ik zeg er ook even bij de roman van Jeroen, hoort ook een heerlijke website samengesteld door Stef en Jeroen, neem ik aan. En dat is ook eten en drinken en zoveel fijne informatie bij alles wat je dan leest en wat dan een fictief verhaal is natuurlijk. Maar daar ontstaat een huis der liefde. Daarin vinden we iemand als Abraham Ortelius bijvoorbeeld. We hebben ook de drukker die in het boek aan bod komt, Willem Sylvius. Op een bepaald moment in de herberg van onze vriend Beer duikt ook een raar personage op, die daar ook is ondergebracht door die familie. En dat is een zekere John Dee, die daar moeilijke boeken zit te schrijven. Kan je wat meer vertellen over het belang van dit soort... Ja, het is geen secte, het was een soort... Ja, mensen die zich verenigden omdat ze aan een, ik heb wat termen opgeschreven. Het ging over eigenlijk een soort meer private beleving ook van godsdienst.
Ja, zeker en vast.
In plaats van altijd de show te gaan stelen in de kathedraal.
Je had daar niet echt één... het was niet een secte binnen een groter geheel van bijvoorbeeld de katholieken of de protestanten. Je had daar mensen van alle strekkingen eigenlijk. En die eigenlijk hadden die vooral één ding voor ogen, dat is een soort van persoonlijke vrijheid. Van, ik wil gewoon doen met mijn religie wat ik ermee wil doen.
En daar zaten dan ook katholieken en ook... Geuzen bij wijze van
dat
spreken.
Dat klopt, ja. En, het kwam er eigenlijk op neer dat ze eigenlijk zei van... Fuck it, we willen het spel meespelen wat moet meegespeeld worden naar de overheid toe. Maar voor de rest doen we binnenshuis ons ding eigenlijk. En dat werd eigenlijk altijd maar individueler en individueler, zodanig dat je... Eigenlijk, als je het een beetje onder één noemer moet brengen, ze hielden er aan om een persoonlijke relatie met God uit te bouwen, eigenlijk. En tegelijkertijd was dat ook een manier om gelijkgezinden en mensen die ze op hun niveau achten te staan, te converseren, van gedachten te wisselen, mm-hmm. binnen een veilige omgeving eigenlijk. Maar dat tegelijkertijd ook een soort van, Jeroen noemt het altijd, een soort van vrijmetselaarsloge avant la lettre is, waar je al die, ook die economische krachten samenkrijgt en die intellectuele krachten zoals Ortelius en die drukkers en die drukkers die naar de buitenwereld drukten, die bijvoorbeeld de lijst van de boeken die in de ban werden gedaan door de katholieke kerk, maar ze, iemand als Plantin of Sylvius, die drukte dan zelf die verboden boeken eigenlijk met een iets andere lettertypen of in een andere stad.
Er was een hele handel in dat van
verboden.
Trouwens, Plantin, lees ik ook op de website, heeft ooit het boek gedrukt van de oprichter in 1539 van dat Huis der Liefde. Even zijn naam kwijt, Stef, sorry. Was een Duitser.
Hendrik Niklaas.
Ja, Münster.
Hendrik
Niklaas.
Die Hendrik Niklaas is een figuur op zich natuurlijk. Dat is iemand die eigenlijk voor de familie of het Huis van de Liefde zoals wij het geconcipeerd hebben en zoals wij het verstaan, eigenlijk zelfs te radicaal was. Hè, want dat was echt iemand die zich profetisch gedroeg en dus ook echt geschriften, waar de hele visioenen werden uitgelegd van wat hij met God had besproken en hoe dat de wereld moest in elkaar zitten. Heel ingewikkeld volgens een enorm ingewikkeld systeem van hoe mensen zich binnen die gemeenschap dan moesten verhouden met elkaar.
En eigenlijk was het een soort goeroe.
Ja, ja.
Hij gedroeg zich als een goeroe. En het was, dat is het, er zijn heel weinig boeken verschijnen over het Huis der Liefde. En langs de ene kant heb je dus dat idee van die secte, hè, dus onder die Hendrik Niklaas. Maar in Antwerpen gebeurde er... het is altijd... het zijn altijd hypothesen. Maar we nemen aan dat in Antwerpen er een lossere verhouding was met de grote leider, Hendrik Niklaas. Mm-hmm. Dat het eerder ging, iets waar het eigenlijk een spoor is van de esoterie doorheen de eeuwen heen. Ja. Waarbij dat dus de relatie tussen het individu en God heel persoonlijk is. En dat is natuurlijk niet iets wat dogmatisch je willen horen. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft.
Oké, dat wat betreft het Huis der Liefde. Een term, Jeroen, die ontzettend veel in jouw roman voorkomt, dat is de term eenheid. En we hebben dan eigenlijk meteen ook te maken met de hele grote droom van het hoofdpersonage. De herbergier, die onze beer, prachtige naam, die zit daarbij in dat Huis der Liefde, maar is natuurlijk geen intellectueel, maar hij is zo'n beetje de concierge, zou je kunnen zeggen, van het Huis der Liefde. Ortelius dropt bij hem wat hij maar wil. Anderen vullen heel zijn kelder met verboden boeken. Dus een soort bizar personage. Maar vanwaar die droom en die eenheid? Want je hebt hem ook nogal een verleden meegegeven, Jeroen.
Ja.
Vreselijk. Jij uit je pen hebt getoverd voor die arme man.
Ja, die mens is ziet af. Dat is duidelijk.
Ja,
die eenheid is natuurlijk... Dat is een obsessie. Maar dat is nu ook wel een obsessie die je kan terugvinden in de geschiedenis. Dus wat ik heb geprobeerd is een energie die er heerste in de 16e eeuw in Antwerpen op de spits te drijven. De situatie ging sowieso ontploffen. Vanaf het moment dat we aan de beeldenstorm komen in 1566 weten we dat die stad zichzelf helemaal aan het verscheuren is. En alles wat erna gebeurt, staat daar in het teken van. Maar daarvoor was er bijvoorbeeld een gravure, een print. Ik ben even aan de nauwkeit. Maar in ieder geval, dat was een zicht op de Schelde. En op de stad Antwerpen, van op linkeroever. En er stond een tekst boven. Loof de God van al en drink de wijn. En laat de wereld zijn. Dat is heel programmatisch. Hè. Dat is, hoe heet die nu weer? Mordechai. Ik ben zijn achternaam weer kwijt. Eigenlijk niet zo'n ongelooflijk belangrijke artiest. Maar die gravure, als je dat als een programmatie zie, of als een programma zie voor die stad, wordt het heel interessant. Hè? Want dat wil dus echt zeggen van, jongens, het maakt niet uit welke god, of wat voor een godsbeeld dat je hebt. We gaan gewoon drinken en we laten de wereld wat dus wilt zeggen. Dat is een teken van typische Antwerpse arrogantie, waarbij je dus eigenlijk zegt van, we doen business onder elkaar en we hebben al die verscheurdheid niet nodig. Want je moet dus weten dat dus daar rond is natuurlijk, de spanning neemt alleen maar toe. En Antwerpen is op dat moment, laat ons zeggen, zo arrogant om te zeggen, wij zijn met handel bezig, wij zijn niet met die religieuze verschillen bezig. Maar daaronder is het natuurlijk heel een tijd aan het broeien. En dat verlangen naar eenheid, dat vinden we bijvoorbeeld ook terug in de brieven van Abraham Ortelius, waar dat hij gewoon zegt, vanaf het moment dat het echt ontspoort, dat hij zegt, papen of gereformeerden, het is gewoon kiezen tussen pest en cholera. Het is gewoon allemaal even erg.
Ja, Ortelius maken we ook mee tijdens de beeldenstorm natuurlijk. Je laat hem naar buiten gaan om het allemaal mee te maken. Dat zijn heftige passages in jouw boek. Jeroen, olieslagen zijn niet de enige. Hè? Maar er komt nog wel een fijn horrormomentje aan bod in deze uitzending voor 6 uur. Je laat ook, en heel snel in de roman, je bent ongelooflijk... open ook, hè? Via de stem van het boek natuurlijk. Mm-hmm. Zij waren het niet die de Scheldestad op de knieën hebben gekregen. Het waren de Antwerpenaren zelf. Wij zijn blind gebleken en dat was onze vloek. Dat schrijf jij al heel snel neer, Jeroen.
Ja, ik heb ook, dat was ook de bedoeling dat ik vond dat ik een boek moest schrijven waar dat ik meteen de kaarten op tafel leg. Waar ik gewoon meteen duidelijk maak van, kijk, dit wordt het. Dit zal het zijn. Het zal gaan over een stad die zichzelf verscheurt. Het zal gaan over een man die zichzelf vervloekt acht door God. En hoe dat hij dit overleeft. En uiteindelijk is het een roman ook over veerkracht. Hè? Dus je weet als lezer wat er allemaal komt. Ja,
want natuurlijk, je laat die roman, wat is het nu, in 1961 beginnen.
Ja,
en dan
wel,
eindigt die anderhalf decennium later.
Ja.
Ondertussen zit Beer met een nieuw café in Amsterdam, in de Wildeman. Je weet natuurlijk hoe het zal aflopen, want iedereen die in Amsterdam belandde, weet je, die hebben een verleden, die komen ergens vandaan. Maar nog even, en dan wil ik Stef Frank ook nog even aan de lijn... Wat zeg je nu aan de lijn? Je zit live bij mij. Ik ben jou helemaal niet aan het bellen. Ik had zoveel mensen aan de lijn de vorige weken in Pompidou. Een naamgenoot van jou, Stef, is Sebastian Frank. Met een belangrijke uitspraak. Wie weet kan jij ze gewoon vlot in het Latijn vermelden.
Mundus fult decipi.
Ja. Ergo...
Ergo,
decipiato.
Ergo decipiato.
Ah ja, jij zegt dat met een K, ik nog met een C. In het Vlaams heet dat de wereld wil bedrogen worden. Dus zij wordt bedrogen. Bedrog is nog zo een rode draad in dat boek. Bedrog en vooral zelfbedrog. En dan zitten we natuurlijk bij Beer. Ja, je laat dat allemaal culmineren in dat personage, Jeroen, dat zelfbedrog.
Ja, voor mij is bedrog altijd zelfbedrog. Dus de een die de ander probeert te bedriegen, bedriegt natuurlijk ook zichzelf. En wat mij de laatste jaren, eigenlijk sinds de publicatie van Will, net in dat jaar wordt Trump verkozen. En het begon mij heel erg te fascineren hoe zeer en hoe diep dat mensen zich laten meesleuren in een illusie. En ook hoe zeer we verdeeld zijn over wat werkelijkheid is en wat illusie is. En wat ik als bedrog zie, ziet een ander helemaal niet als bedrog. Integendeel, meestal krijgen we dan nu de reactie dat ik zelf bedrogen ben. Hè? Dus, en dat is altijd maar erger en erger en erger. Ja. Het neemt alleen maar toe, zeker sinds wat we nu meemaken. Dus dat is een thema dat mij al jaren obsedeert. En ja, die Sebastian Frank, die zijn werken zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Stef heeft die gevonden, ik denk in Amsterdam toen, met een paar scans laten doorsturen van de bibliothecaris.
Het is een belangrijk iemand geweest. Hè? Kan je net iets meer over hem vertellen, Stef?
Ja, hij zit zich meer aan het begin van die 16e eeuw eigenlijk, hè, dus in de eerste helft. En is eigenlijk in dezelfde tijdslot eigenlijk als Luther en Calvin. En die toch zijn eigen weg, dus oorspronkelijk daar ook wel vooral zijn inspiratie uithaalt.
Dat is een echte... Ja, een iemand die de vrije geest ook propageert.
Ja, 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 en een beetje ook de brug maakt met Erasmus eigenlijk door vooral zich ook op spreekwoorden te richten, en, zoals die Mundus vult decipi. En dan van daaruit een godsbeeld te distilleren dat heel individueel is. Dus eigenlijk persoonlijk denk ik dat...
Het goddelijk zit een beetje in elk van ons, zou je kunnen zeggen. Ja.
En ik denk dat het voor de familie de liefde die wij in elk geval geschetst hebben, een belangrijker figuur is dan die Barneveld eigenlijk. Hè. Want ik verwar altijd met Barneveld.
Ja, Barneveld is erna gekomen.
Barneveld is eigenlijk de opvolger van... Allee, help me nu eens met die...
Stef, ik kan ook gewoon muziek laten horen.
Nee. Ja? Maar het is gewoon... Sebastian Franck is eigenlijk gewoon een interessante figuur dan die twee goeroes, zal ik zeggen. Omdat hij echt wel die individuele beleving van die innerlijke dialoog met God voor het eerst echt durft propageren eigenlijk.
Ja, we gaan even van heel high naar heel low, Stef, van Sebastian Franck en zijn ideeën naar Café den Engel. Blijkt dat toch wel echt bestaan heeft, zeker in de 16e eeuw.
Ja,
dat
zeker.
Heb jij ook gevonden.
Ja, het is te zeggen, we hebben dat voor een deel gevonden in het Mandement van Bacchus. Dat is een boek dat is uitgegeven ergens in de jaren 80, geloof ik.
Ja, ietsje later, denk ik, zeg. Want zij heeft zelf... Corinne Kiesling heeft met mij contact opgenomen, trouwens. Ja.
Okay,
Paul Verhaak is gestorven. Paul Verhaak en Corinne Kiesling hebben dit boek samengemaakt.
Er waren romanisten, denk ik, die op een manuscript waren terechtgekomen. Dat heette het Mandement van Bacchus. Een soort van... schotschrift, een vastenavond farse eigenlijk, waarin alle cafés van Antwerpen op dat moment worden opgevoerd. En alle soorten
82.
Van wijnen.
Ongelooflijk, Den Engel stond toen op het zand. Hè? Mensen zullen denken, ja, maar wacht even, het zand het ligt toch in Brugge?
Nee, maar er waren verschillende herbergen die Den Engel heten, of een variant daarop. Hè?
Ja.
Dus we zijn niet bezig over Den Engel die nu op de grote... Maar nogthans was die er natuurlijk ook al wel.
Ja.
En dat is nog niet, dat is zelfs maar een fractie van de kroegen. Hè? Want de 82 kroegen die in het Mandement van Bacchus zijn beschreven... Ja, Stef... Ik denk dat jij het hebt gevonden. Ja, je hebt het waarschijnlijk gevonden. Ik weet niet of ik het ook al had, dat Mandement van Bacchus. Maar ik wist in ieder geval, toen ik dat zag, zo in detail beschreven, wat voor wijn dat ze drinken, soms de bijnamen van degene die de wijn serveren. Ja, dan wist ik dat was een schatkamer voor het
boek. Jij moest een café openen in dat boek. Dat kon niet
moest
anders.
Absoluut. Het was ook gewoon heel technisch. Hè. Hoe, op welke plek... in een historische roman, in een stad, kan je zoveel verschillende werelden ontmoeten. Ja, dat is een herberg, hè. Mochten we nu kronieken hebben gehad die heel erg ingingen op hetgeen wat er in het stadhuis gebeurde, of was aan het gebeuren, dan zou ik getwijfeld hebben. Maar het is gewoon op basis van het materiaal. Dat Mandement van Bacchus was gewoon te gek. Dat kon ik niet laten, laten schieten.
En dus werd Beer een herbergier.
Ja.
En ontmoet hij natuurlijk mensen van alle slag in zijn herberg. Ze komen daar van alle gezinten toe. Blijven daar soms ook logeren. En zoals die John Dee, die hij dan onderdak heeft verschaft. Maar die man heeft natuurlijk het idee, en dit is een tragisch personage, hè. Hij heeft echt het idee dat hij vervloekt is. Jeroen?
Mm-hmm. Ja, vervloekt door vrouwendood, hè, zoals hij zegt, hè, dat er in ieders
dat
hoofd
dat mogen we
een kamer
meegeven, hè?
Tuurlijk.
Want dat staat aan het begin van het boek.
Staat in het begin van het boek. Het boek begint met een bezwering, hè, dat hij drie vrouwen heeft moeten afgeven aan de dood. En dat idee is gekomen... ik was uitgenodigd op een winterfestival, het Wintertuinfestival... in Nijmegen, en ik logeerde in een 16e-eeuws huis. En een van de huisbewaarders die vertelde mij van... hier zijn het spookt, hier is het... En ik zeg, oké. Okay. Daarna gaan we iets eten, kei lekker. En we keren terug. En ik had natuurlijk al wat wijn op. En hij zegt van, ja, ik zeg, maar ik slaap alleen in dat huis. Hè? Ja, ja. En daar hebben we die drie spoken gezien. En die waren dus alle drie, ze zijn niet gestorven, terwijl dat ze dus poogden om een kind te baren. En ik vond dat zo ongelooflijk straf. Hè? Want het is er vlak over natuurlijk. Dat, maar het is wel degelijk echt gebeurd in Nijmegen bij iemand die zeer onvertuinlijk was.
Ja. En toch zou Beer nog een zoon hebben natuurlijk.
Ja.
Dat is dan zoon Wart, maar over hem kunnen we niet te veel vertellen. Daarvoor moet je Wilde Vrouw lezen natuurlijk. Nog even over al die details die je ook hebt gevonden. Toen ik het boek aan het... Ja, ik heb er echt... Het is een boek om te savoureren, Jeroen. Omdat het ook... Ik heb daarnet nog voor de uitzending, ik zei nog... Het is eten en drinken, letterlijk. Maar de kennis van de kruiden, hoe de wijn smaakt... Het is een boek dat eigenlijk op je zintuigen gaat werken. Ik dacht van, maar wat hebben die toch allemaal onderzocht? Geweldig. Ik moest even stilstaan. Ik heb zoveel geleerd ook, Stef. Uit welk voor heksenboekje heb je dat weer allemaal gehaald? Zoals die wijn ook, die ze drinken. Ik ken dat niet. Een mal... Wat is het weer?
Malvezij.
Malvezijen. Dat hebben we uit het mandement.
Dat komt uit het mandement van
Bach. Mandement van
Bach. Dat is echt, Paul Verhuyck en Corinne hebben daar echt wel heel goed hun job gedaan.
Maar soms is het toch raar, Stef, als ik er zelf ook over terugdenk, hoezeer dat toeval ook een invloed kan hebben. Want ik herinner mij bijvoorbeeld een boekje dat ik had gevonden in een of ander, in Groningen zelfs, in een of ander boekhandel over vroedvrouwen en de middeltjes die ze gebruiken. Ja, wij wisten totaal niet af van het bestaan. We waren zelfs nog aan het zoeken naar dat soort boek. Mm. En plotseling, ik moet in Groningen zijn, ik moet daar een lezing geven, ik heb nog een half uur, er is dan een mooie boekhandel, ik stap daar binnen, ik denk van, oh, ik zal even naar geschiedenisboeken gaan. En dat zit er ineens tussen. Ja, en dan weet je gewoon dat je...
Dat is ongelooflijk.
Dat is heel straf. Hoezeer
Nijmegen
toeval.
Nijmegen heb je eigenlijk een hele verhaallijn en ook via Groningen, want er duikt ook een vroedvrouw op in dat boek en zij blijft eigenlijk aan de zijde van Beer. Een ongelooflijk vrouwmens is dat. Het is een prachtig en ongelooflijk krachtig personage. Ja, het is niet zijn vrouw natuurlijk, hè, maar ze loopt daar in de buurt. Het is een soort spiegel van die beer en gaat tegen hem in enzovoort. Jeroen, laten we nog even terugkeren naar Breugel, naar de Dolle Griet. En wat je zei bij het begin van de uitzending, ik vrees dat we geen muziek zullen kunnen draaien. Non de pietjes zeg. Dat we eigenlijk moeten kijken naar het theater uit die tijd.
Ja.
En dat Breugel zich ook daarop heeft gebaseerd. En nu moeten we even diep de geschiedenis in en de kunstgeschiedenis in. Maar een en ander link je ook aan het landjuweel.
Ja, dat klopt. Maar ja, oké, ik ben niet de eerste die dat doet.
Nee, maar Leen Huwet heeft dat ook
Leen Huwet heeft dat gedaan.
Zij heeft jou op het juiste pad gezet.
Ja, natuurlijk. Leen had een beetje pech, omdat haar Breugelbiografie... En zij legt de link tussen de Dulle Griet en het landjuweel en het publieke spektakel. Legt zij echt... Zij maakt echt een hele sterke link. Maar sinds dat de Dulle Griet is gerestaureerd, weten we dat Breugel dat gemaakt heeft in 1563 en niet in 1561. Mm-hmm. Wat in de tijd dat Leen, en dat is nog niet zo lang geleden, dat Leen dat boek publiceerde, ja, dan namen we aan dat 1561 was. En nu weten we dat 63 is. Dus er zit wel wat jaar tussen. Maar ik vond dat wel sowieso een interessante piste.
Maar ik kan dat toch gezien hebben en later hebben geschilderd?
Ik kan het natuurlijk hebben gezien, maar dan wordt het ook een beetje... Kijk, heel dat publieke spektakel, hè? Dus de, laat ons zeggen, de stoeten, het theater, want dat was eigenlijk niet echt het woord dat ze gebruikten, maar de spelen die werden opgevoerd. Maar dat was continu, hè? Dat is die stad. Die stad heeft dat soort theatrale kracht. Wat wij beschouwen als theater is natuurlijk in een zaal, maar daar gebeurde het op straat.
Ja, op straat en allerlei stoeten en optochten
en bijvoorbeeld
enzovoort.
Die Wildeman spelen die werden opgevoerd. Ja, was
de,
is dat
nu
theater
ga je te
of
snel,
niet?
Want dat moeten we nog even uitleggen. Zodanig dat de luisteraar mee is. Nog eens naar de theorie. De Dulle Griet, de wilde vrouw, is eigenlijk een wilde man. En dan komen we ook op bepaalde passages in het boek waarin Beer met een aantal ook fantastische personages. Een blinde, dat is dan Jerome. En nog een
nar.
Een nar en een boekverkoper. De nar, dat is dan weer de schrale. Een bond gezelschap. En zij kleden zich als wilde mannen. Maar dat is blijkbaar een heel oude praktijk om zo de winter te verjagen, de lente en de zon binnen te trekken. Want ook geen toeval natuurlijk. En dat is in jouw boek, dat is ook prachtig beschreven, Jeroen, en felicitaties. We hebben daar te maken met een kleine ijstijd in die jaren. En dus de bevolking ziet af. Er is echt niets meer, geen graan. En de oogst is dan ook mislukt. Het is waanzinnig koud en de dooi treedt niet in. Dus daar gaan onze wilde mannen natuurlijk.
Ja, inderdaad. En het is een ritueel dat over heel Europa werd gedaan. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dus niet enkel dat werd niet enkel opgevoerd in Antwerpen. Het is een oeroud ritueel. Er zijn verschillende invloeden en bronnen voor te vinden. En na de val van Antwerpen, dus dat is dan zijn we over de jaren 80 bezig in de 16e eeuw. Vanaf het moment dat de katholieken terug echt aan de macht komen, worden al die rituelen bijna allemaal afgeschaft. Hmm. En beschouwd als echt, ja, dat bijgeloof, dat we niet meer nodig hebben. Ja. Maar dus op dat moment wel, in, laten we zeggen, midden van de 16e eeuw, 15e eeuw natuurlijk op, werd dat dus, ja, jaarlijks opgevoerd. En mijn theorie is rond lichtmis.
Ja.
Niet noodzakelijk echt op volle lente, maar echt heel in het begin.
2 februari is dat.
Zoiets,
Maria,
ja.
Jeroen, nog even naar Breugel, want die heeft de wilde man, zogezegd beer, geschilderd. En dan moeten we ook even naar een prent natuurlijk, die ons ook zal leiden zelfs tot het wapenschild van Antwerpen.
Ja, hij heeft hem geschilderd en hij heeft een op een geweldig schilderij, de strijd tussen vasten en vasten, dat je van alles en nog wat ziet. Linksboven, daar zie je dus in het klein de wilde man en die drie figuren. De jager, die zogezegd op hem jaagt. De koning, die hem zogezegd probeert weg te lokken met de wereldlijke macht. En een vrouw, gespeeld door een man, die hem een ring en dus de liefde aanbiedt. En dus dat spel, dat mimespel, maar waarschijnlijk met heel veel lawaai, dat werd opgevoerd. En dan maakt Breugel ook nog eens een fantastische tekening, waar dat een print is op gebaseerd, waar dat je het echt in detail ziet, wat er gebeurt. En dan zie je
inderdaad. Heb je die tekeningen het echt gezien? Want ze zit in New York, hè? Metropolitan Museum, dacht ik.
Ze was te zien natuurlijk in de tentoonstelling in Wenen. Ja. Dus dat was heerlijk. Ja.
Maar het is echt heel straf hoe dat dan ook nog eens naast de rozen terechtkomt op dat wapenschild van Antwerpen, wilde man en wilde vrouw. Ondertussen Adam en Eva.
Maar dat is het merkwaardige. Dat weten we dus niet goed. En
maar lijkt het echt wel te suggereren.
Ja, natuurlijk. Maar we zaten zelf ook een beetje op een dwaalspoor. Want je moet dus weten dat die wilde man en die wilde vrouw, die staan al sinds de 15e eeuw op dat wapenschild van Antwerpen. Maar op een bepaald moment verdwijnen die. En die komen terug. Dat wil dus zeggen, als Napoleon Antwerpen bezet, haalt hij de wilde man en de wilde vrouw en die weg en die brengt zijn imperiaal teken en zijn adelaar daar op dat wapenschild. Dus wij waren zelf ook een beetje in verwarring, moet ik eerlijk toegeven. En het was even een schok toch toen we die eerste in de 15e eeuw, die nu dus ook op de cover van het boek staat. We weten alleen heraldisch gezien, dat is het enige dat we weten vanuit de heraldiek, staan die twee voor eenheid. En die staan misschien ook wel voor de oorspronkelijke bewoners van de streek waar dat Antwerpen uitgekomen is.
Oké. Okay. Ja. We gaan opnieuw naar Beer. En Beer zit ongelooflijk in de miserie. En wordt op een bepaald moment door een schimmig personage, een spion eigenlijk, een zekere Jan Grauwels, blijkt dat hij ook nog eens echt heeft bestaan. Ongelooflijk. Maar hij wordt op het foute pad gezet en belandt in Mortsel, in het fameuze kasteel daar.
Mm-hmm. Het kasteel, Kantekrooi.
Ja, Kantekrooi, Kantekrooi geschreven. En dat is eigenlijk het kasteel waar de fameuze Granvel zat. En dat hebben wij ook allemaal geleerd uit de boeken en de studies van Tine-Luc Meegang. Granvel, dat was eigenlijk de man die bij Breugel ook de val der opstandige engelen heeft besteld. En wat blijkt, Beer belandt op dat kasteel en hij ziet daar ook de dulle griet hangen.
Ja, daar hebben we met Tine Meegang over gebabbeld.
Hoeveel mensen moest jij consulteren voor jij één zin kon neerschrijven?
Ja, zo erg was het niet ook weer niet. Maar ik moet zeggen, Tine heeft ons een ongelooflijke namiddag bezorgd. Nu, 2 jaar geleden, ik weet het al niet meer. Het was zeker koud, dat weet ik nog. In Brussel, in het museum, bij hem in de Breugelkamer. Ik denk dat Tine 4 uur aan het woord was. Ja. Aan het woord was. Wij hebben vragen gesteld. Het leuke is om met kunsthistorici of historici to court te praten als romancier. Ze beschouwen hem natuurlijk in de eerste plaats eerst als een charlatan. Die eigenlijk niet veel weet. Maar ja, wij wisten al heel veel. Ja. Dus hetgeen wat we dan eerst deden, was onze kennis etaleren. En dan wisten we van, en dan wist Tine ook van, oké, het zijn geen charlatans, ze weten niets meer, dus we kunnen dieper gaan. Ja. En dat was, als ik daar aan terugdenk, ik vond dat een van de mooiste gesprekken die we hebben gehad. En het heeft mij enorm geïnspireerd, haar werk sowieso, over de val der engelen. De connectie die ze maakt met Granville, hè, als een van de weinige echte kandidaten als opdrachtgever voor dat schilderij.
Een paar jaar geleden heeft ze daar een geweldige publicatie over
geweldig
gemaakt.
Boek. En ze heeft ook een heel mooi,
in Pompidou.
Ze heeft ook een heel mooi boek geschreven over vriendschap.
Van Ortelius, hè. Ja. Hele vriendenkring. Hè.
Prachtig
Dat is een ongelooflijk boek.
Dus die gevoelt er natuurlijk... Ja, ik heb een mail van haar gekregen, want ze heeft het boek gelezen, maar dat ze ook mij vertelde dat ook haar ideeën het een beetje ten tonele zijn gevoerd. Dat is ook zo. Dat maken we ook duidelijk in de website. Ik bedoel, haar werk was heel belangrijk voor het boek.
Jij mag stelen.
Ik mag stelen.
Dat mag.
Dat is geen probleem. Dat is geen
probleem. Bent geen wetenschapper natuurlijk. Voilà. Hè? Je bent een romancier. Jeroen, ik heb het boek op de een of andere manier ook gelezen als een parabel over onze tijd. Je zou bij wijze van spreken een aantal termen kunnen vervangen. Ik doe maar een suggestie. Maar als de graanoogst is mislukt en mensen schieten in paniek... En er wordt dan ook gespeculeerd op graan natuurlijk. Dan breken er onlusten uit. Het is ook een soort commentaar op dat kapitalisme natuurlijk. Dat zit er ook in als één laag. Maar vervang graan door mondmaskers bijvoorbeeld. Hmm. Hè? En die ijstijd zou ook een virus kunnen zijn. Dan leest dat als echt een parabel van deze tijd.
Het kan zo gelezen worden, maar heel het idee van de kleine ijstijd, daar was ik al 4 jaar geleden mee bezig. Voor mij was het eerder een parabel over hoe passen mensen zich aan klimaatopwarming, of in dit geval natuurlijk net het tegenovergestelde. En hoe trachten mensen een soort... Ja, dat is natuurlijk altijd een thema bij mij sinds Will, van hoe hou je die normaliteit gaande, terwijl dat het echt onmogelijk is om te doen. Daarna komt natuurlijk wel, terwijl ik aan het schrijven ben, dan ben ik al 2 jaar in dat boek aan het schrijven, dan komt die corona opzetten. En dan dacht ik van, ja, ofwel ga ik deze helemaal laten weg, ofwel laat ik daarmee zinderen.
Mm-hmm.
Kijk, het heeft ook te maken met hoe dat ik sta tegenover de historische roman als genre. Voor mij is dat een hedendaagse roman voor een hedendaags publiek. Ik heb graag natuurlijk dat een echokamer is. Er zijn andere schrijvers die eigenlijk... Ja, die proberen om een beeld te geven van een tijd waar dat we gewoon helemaal niks herkennen en waar dat we alleen maar vervreemding zien. Bij mij is het net het tegenovergestelde, denk ik. Ik probeer inderdaad wel om mensen... Omdat ik ook denk dat we uit de geschiedenis iets kunnen leren.
Of niet, hè, want we bedriegen onszelf nog altijd natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. We hebben het eigenlijk nauwelijks over de wilde vrouw gehad.
Ja,
het gaat te heel... Ja,
dat is goed.
Ja, maar misschien mogen we dat ook niet te veel doen, omdat we dan te veel meegeven over de roman. Ik heb wel even meegegeven dat ze komt aan op een expeditieschip. Hè? En ze blijft dus heel dat boek ook een mysterie. Dus ze blijft een mysterie aan het begin, maar je laat haar eigenlijk intact. Dat vond ik wel heel mooi.
Ja, Stef heeft ze ontdekt. Hè? Dus Stef heeft de wilde vrouw ontdekt. Dat was een ongelooflijk momentje. Dat weet
Hoe
ik
ging
nog.
Dat weer, Stef?
Ja, ineens stond ze voor mij.
Ja. Onder haar pelzen. Ja. Ja. En zij was aan het zingen
kleur,
voor jou.
Ja, en kleur en al.
Met een Duitse tekst
erop. Alleen de geur ontbrak.
Heel de gravure.
De geur van rauwe vis. Ja. Die ontbrak. Ja. Maar,
ik dacht op een bepaald moment, ze zal sushi krijgen. Maar
ze heeft heel veel sushi gekregen in het boek, vrees ik.
Ja.
Er waren twee dingen die in elkaar klikten eigenlijk. Dus een van de basiswerken voor heel die periode is de chroniek van Godevaart van Haagt. En die beschrijft bijna dag aan dag wat er gedurende die jaren in Antwerpen rondwaart van...
Ja, het is een heel simpele opsomming van wat er in die periode gebeurt.
Wat er allemaal gebeurt. En op een gegeven moment komt er dus een wild wijf. Die staat op de kade eigenlijk. Maar voor de rest wordt daar eigenlijk... Dat ze graag rauwe vis eet. En dat is zowel alles dat er gezegd wordt... Over dat wild wijf. En dan,
dat bracht de bal wel aan het rollen natuurlijk.
Hè?
In combinatie met de dulle griet ging de bal aan het rollen,
voilà, Stef. Ja. En ik dacht van, dat is toch wel een heel merkwaardig gegeven. En het intrigeerde mij altijd hoe dat... wilde volkeren die in die periode eigenlijk, zeker in die eeuw sinds Columbus, eigenlijk de parade passeren en ook worden geïmporteerd naar Europa om als attractie te worden opgevoerd tussen de wilde dieren, wat je uiteindelijk nog tot bijna X 58...
Tuurlijk, het blijft gewoon duren, eeuwenlang.
En ik dacht van, dat is toch wel een heel interessant gegeven. En dan kwam ik in een boek ineens een gravure tegen en dat bleek van die Antwerpse wilde vrouw te zijn.
Dat was voor ons ongelooflijk.
Ja. Dat is echt de toeval, dat is echt dat is een duizendste geluk eigenlijk. Hè? Dat er juist één print overleeft. Allee, dus er zijn drie versies van die print, maar het is een duidelijke... gebaseerd op dezelfde...
En waar vond je die dan, Stef? Waar vond je die precies?
Eerst vond ik het in een boek over de Indianen in Europa. Dus de verhouding tussen Indianen en Europa. Die eigenlijk, dat zijn dus de eerste gevallen eigenlijk. En die, een boek dat van Fest, die loopt tot helemaal de geschiedenis van de Amerikanen dan met de Indianen en reservaten. En dus dat eindigt daar allemaal. Maar het begint eigenlijk met de wilde vrouw, eigenlijk heel die geschiedenis. En dan kwamen we op Frobisher, een ontdekkingsreiziger die eigenlijk voor de Engelse koningin op dat moment onder andere de Noordwestpassage verkent. En die ook wilde vrouwen tegenkomt en wilde mannen en die importeert. Mm. Maar de Antwerpse was de eerste.
Dat is de allereerste.
Met 10 jaar,
dus
met 10 jaar geklopt.
Geweldig.
En daar bleek dan ook nog eens in Duitsland een print van op te duiken. En een heel mooie print. En je kan ze ook zien in het boek.
Maar het straffe is dat
beloond op het einde.
Het straffe is dat we het boek eigenlijk al Wilde Vrouw gingen noemen. Jij hebt de Wilde Vrouw echt gevonden. Want inderdaad, in het begin dacht ik aan de Dulle Griet. Maar Stef vindt iets nog veel spectaculairder. En bovendien, ik had al gekozen voor een herbergier. En we kwamen dus te weten dat die vrouw in herbergen werd tentoongesteld. En dan weet je gewoon dat je gekust bent door de goden.
Of door de duivel natuurlijk.
Of door de duivel.
Want de duivel, de gehorende, die zit ook de hele tijd in dat boek op elke pagina bijna. Ik heb mij ook kostelijk geamuseerd met jouw taal, Jeroen. Je hebt heel wat vocabulaire van toen echt geïmporteerd. En het leuke is dan ook dat je dat heel graag laat dan uitspreken door de betere personages in dat boek. En er is er zo eentje die... een vriend van Breugel ook, Hans Frankert. En die zegt bijvoorbeeld... maar net zo goed had ik hem onder mannen al horen brullen dat wanneer de hen kraait voor de haan gelijk zot en de vrouw spreekt voor de man, dan doet de kok de hen beter in de pot en rost men de vrouw beter af met de pan. Stichtend, Jeroen.
Ja. Ik vond er natuurlijk ook... Het is gewoon...
Hilarisch.
Ik ben eigenlijk niet zo'n grote fan van Hans Frankert. Ik heb al het gevoel dat het een beetje een lul was. Vrouwenversierder en een praatjesmaker. Hetgeen wat we ook van Frankert weten natuurlijk, is dat hij samen met Breugel... Dat is een van de weinige dingen die we weten. Hè, dat die mannen zich verkleden en naar feestjes gingen. Boerenfeesten of weet ik veel wat. Om gewoon te kijken. Ja. En Frankert was natuurlijk... Ik heb veel van die woorden... ik heb een paar van die woorden erin gezet, een paar van die uitdrukkingen natuurlijk, om die in de Breugelsfeer te blijven, uiteraard.
Ja. Blagueurs, triomferen, banketteren, gij aanstellers, betaald paddenslijm, een stamp onder uw kopliederige achterkaken kunt gij krijgen, Jeroen Olieslagers.
Ik heb een hele lijst, we hebben een hele lijst gemaakt met woorden die we vonden in onder andere het Antwerps liedboek. Ik ben er helemaal doorgegaan, ik heb naar woorden zitten zoeken van, deze kan ik gebruiken. Dus niet billen, maar achterkaken, vond ik al fantastisch. En ik heb zo'n heel vocabularium van een paar bladzijden aangelegd en ik zocht altijd naar een aanleiding om die woorden te gebruiken.
Ja.
Het ding is ook, dat is natuurlijk fun, maar het ding is, met het Nederlands, ik heb mijn eigen taal moeten scheppen. En bijvoorbeeld in het Engels en in het Frans is dat makkelijker, omdat je kan bijvoorbeeld nog altijd een soort van Shakespeareans Engels bezigen.
Of zoals je dat in het Frans met Rabelais zou doen.
Rabelais, dat is al een heftig voorbeeld, maar je zou bijvoorbeeld een soort van Molière-achtig... Ja. Hé, dat gaat nog. Mensen kunnen dat lezen, kunnen dat begrijpen. Rabelais moet al een beetje hertalen. Maar ja, er zijn geen varianten in het Nederlands. Als je, die zijn er wel, maar als je bijvoorbeeld de Rederijkers leest uit die periode, dat heeft een vertaling nodig. Dat ken je niet zomaar. Dus je moet zoiets hercreëren.
En dat heb je dan ook gedaan natuurlijk binnen dat leuke... Het verbond tussen de wilde mannen, want je laat Jérôme ook nogal te keer gaan. Ik begreep daar gewoon geen woord van, hè, Jeroen. Maar je bent zo sympathiek om dat toch een beetje te parafraseren dan in de tekst. Vertel eens onze R Latine die ons libereert van dit kassement dat wereld heet.
Ja. Een R Latine is dat... Ja, dat kan trouwens verschillende dingen betekenen. Het kan ook een herbergiers, maar het kan ook een hoer betekenen. Het kan van alles en nog wat betekenen, eerlijk gezegd. Dus ik heb een heleboel van die woorden erin gezet en dan inderdaad dat paraphrase
gegeven. Maar je laat dan ook iemand reageren in de roman zelf, van kan je niet eens normaal gaan praten?
Ja, iedereen is kotsbeu dat die Jérôme zich alleen maar van die dieventaal bedient, uiteraard. Ja, absoluut.
Maar het was natuurlijk ook... Ja, je had niet alleen zo'n cafébaas nodig, maar ook een blinde...
Ja.
Die had je van doen, niet alleen de blinde, maar ook de nar natuurlijk. Hè, mm-hmm. Heel belangrijk personage.
Ja, ik denk, we hebben een clichébeeld natuurlijk van narren. Hè. We associëren narren eigenlijk met kastelen, we associëren dat met de middeleeuwen. Maar wat mensen eigenlijk niet echt weten of minder beseffen, is dat die nar, die speelde in zo'n stad in de vroegmoderne tijd, en dat is de 16e eeuw, natuurlijk ook een heel belangrijke rol. Dus die hield de boel bij elkaar, die zorgde ervoor dat er humor kwam op officiële evenementen, dat het niet te serieus was. En dus die humor kreeg een centrale plek.
Ja, de burgemeester had zijn eigen naam.
De burgemeester, ja. Die heette Tuffel.
We hebben stand-up comedians natuurlijk. Hè,
we hebben stand-up comedians, maar ik kan me niet voorstellen dat die politici nu een nart naast hen hebben, terwijl dat ze mededelingen doen. Maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. Hè.
Mm. Zeg Jeroen, hoe ervaar jij dat nu? Het is 5:07. Gisteren was hier David van Rijbroek met Revolutie. Dat is ook een mijlpaal in zijn leven. Ik denk dat je even lang aan jouw boek hebt gewerkt als David aan zijn boek. Dat is een en ander, hè?
Ja.
Ook met alle pers die op jou afkomt.
Ja, dat is natuurlijk, dat is wild. Het boek vliegt echt de deur uit. Dat had ik natuurlijk niet kunnen voorspellen. David, zijn boek vliegt ook de deur uit.
En die was gisteren aan de tweede druk, wist hij ons te vertellen.
Ja, dat kunnen ook een heleboel boekhandelaars zagen dat ook niet gebeuren, omdat dat boek over Indonesië ging, waar we niet noodzakelijk daar interesse zouden voor kunnen hebben. De 16e eeuw. Chantal, ik heb vorige week mij voor de eerste keer afgevraagd of dat ik niet echt compleet zot ben geweest om mij daar 4 jaar mee bezig te houden. Het was nogal een grote gok. Maar wat ik wel heb gedaan, en wat ik ook heel erg in geloofde, is dat ik op Facebook op voorhand dat boek in feite aan het verkopen was.
Dat heb jij uitstekend gedaan, Jeroen. Ik heb jou al die jaren gevolgd en het was bijna een thriller. Hè? Van, je zit nu daar en Stef zegt dit en ik ben nu daar. En soms was er twijfel en dan was je... Weer in een soort van overwinningsmodus van we hebben iets gevonden. Het was zalig om alle toekomstige lezers al op voorhand mee te nemen.
Dat hebben we natuurlijk gedaan. Ik denk dat dat ook invloed heeft. Ze heeft zeker invloed gehad op mij ook, omdat te delen met lezers, toekomstige lezers. Ik vind dat een heel leuke manier om te communiceren over schrijven. Een heleboel schrijvers houden het liever geheim. Maar ik denk, maar dat gaat over de 16e eeuw. Is dat niet iets wat ik op voorhand al zou willen delen? Mm-hmm. Stef heeft toen al een echte dwaaltuin, een blog gemaakt, aantekeningen voor schrijver en wilde vrouw. Nu hebben we die website. Voor mij gaat dat ook over generositeit naar de lezer toe.
Ja. Nog één vraagje, maar jij zegt altijd, er is zo weinig geschreven over die 16e eeuw. Maar Louis Paul Boon heeft dat wel gedaan, hè?
Ja, maar dat is een roman en dat is toch nog iets anders.
Dat is het Geuzenboek, hè?
Dat is het Geuzenboek. Boon heeft zelf echt heel veel research gedaan.
Want dat is ook een turf, hè, Jeroen? Enfin, dit is nu geen turf. Ik vond het sympathiek qua lengte.
Ja, ik hou niet van dat soort echt bakstenen die je kunt smijten naar mensen. Het ziet er mooi uit, maar het is niet echt een turf, mijn boek, denk ik. Dat van Boon is wel degelijk een turf. Maar het probleem, denk ik, nog altijd met dat boek, is dat ik vind bijvoorbeeld de eerste 50 bladzijden, die horen bij het beste dat hij ooit heeft geschreven. Maar dan komt de research en dan komt, het is te zeggen, dan probeert hij manieren te vinden om te verantwoorden dat hij er een heleboel van zijn research inzet. Mm. En dan verliest het boek er spankracht.
Was dat iets waarvoor je jezelf moest wapenen?
Daar hebben we, Steven en ik hebben elkaar wel scherp gehouden op dat vlak. Dat was in de eerste fase. In de eerste fase heb ik een boek geschreven waar dat ik van wist dat als mensen het begonnen lezen, dat ze denken van oké, ik heb hier te weinig info, ik heb dit nog nodig. Dus eerst hebben we iets in elkaar gestoken waar die info heel beperkt was. En daarna zijn we die mondjesmaat beginnen toevoegen.
Ja.
Het is heel erg voor een researcher dat je de massa's werk dat je hebt geleverd en je levert dat dan aan, dat wordt verwerkt en dan moet jij erover waken dat het niet te belerend wordt.
Ja. En ik
dus je moet al je darlings killen en zeggen van Jeroen, smijt het er maar uit.
Het moet soms afschuwelijk geweest zijn.
Super.
Maar een en ander is verzameld in een website natuurlijk. Ja. En daarom vond ik het zo belangrijk om jou ook mee uit te nodigen, Stef.
Dank je wel.
Twee mannen met zijn baarden in Pompidou. Om het over een wilde man en een wilde vrouw te hebben. Ik eindig met nog een heel mooi zinnetje, pagina 81. Daar vindt men de gehoorende aan zijn staart gebonden. Met zijn vuil gat op het ijs zit hij daar te loeien. Soms gelijk een stier waarvan de kloten worden geplet. Soms gelijk een flikkerik die pijn heeft aan zijn grippelik. Dit was Pompidou vandaag op woensdag. Dankjewel voor het luisteren. En ik kan dit boek van Jeroen Olieslagers en deels ook van Stef Frank uitgegeven bij De Bezige Bij. Alleen maar aanbevelen. Het is echt een van de boeken van het jaar, Jeroen. Je hebt er mij oprecht blij mee gemaakt. Het is nog altijd een beetje 20 jaar klaar. Er blijft die chocolade toekomen. Wij gaan opnieuw aan de chocolade. Lijkt mij een heel sterk plan. En ondertussen ligt het hier vol mondmaskers. Ons geschonken door het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. En ik ga nu een Madonna van Jean Fouquet opzetten om deze studio te verlaten. Morgen zit hier Niki Aerts en dan is het weer bal. Want Christophe Fekeman is erbij. Hele fijne avond met Clara. Bye bye.
Podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.